Goed. Het is de negende avond in de openbaringenreeks. Even voor als je de tel kwijt was. Even een aanloopje. Lijkt me goed. Ik geloof dat het een paar maanden geleden is. Dan druk ik me eufemistisch uit. Goed, even een opfrissertje. Niet te veel. Allereerst. De vorige twee avonden heb ik een overzicht gegeven van al die heerlijke gebeurtenissen ten tijde van het zevende zegel. En ik ga er eigenlijk min of meer van uit dat je die op rij hebt. Want dat gaan we natuurlijk niet nog een keer doen. Ja? Heel compact in een aantal punten. En precies dat je weet van wat komt nou na wat. Dat vind ik altijd wel aardig. Ja? Nou, daarvoor, op avond 6 dus, hebben we ons intensief bezig gehouden met processen en ontwikkelingen ten tijde van het zesde zegel. En het lijkt me goed om daar nog even naar te vragen. Dus hoe zat dat? Wat waren dat voor processen? Wat gebeurde daar? Precies, een aardbeving. Ja, precies. Zon werd zwart als een haren zak. En het gevolg daarvan was dat de maan geheel als bloed werd. Ja, sterren of die onrijpe vijgen, hoe je dat ook wil, ze worden in ieder geval neerwaarts gestormd. Ze blijven niet staan of niet hangen, hoe je het wil zeggen. Het zijn allemaal beelden, hè? Ik kom er zo even op terug, hoor. Maar het is fijn om even gewoon met elkaar eerst te signaleren. Ja. Alle bergen en eilanden ook opgeruimd. Nou, dat is mooi werk. Er was nog één ding. Zat er tussen.
Engelen die loslaten.
Engelen, ja, daar komen we. Nee, laat dat maar even zitten. Om het niet te gek te maken, want daar zitten we nog niet. Ja, oké. Okay. Dus dat is eigenlijk dat je ziet aan de ene kant is er een groep mensen die zich verbergt. Die zegt, wie kan er bestaan voor de toren van het lam, als ik het goed heb. Iets dergelijks. Dat zijn woorden natuurlijk. Maar daarmee zie je dat er een intentie is om te zeggen tegen, en dat zeggen ze dan ook, bergen valt op ons. Dus om eigenlijk samen te gaan met die machten. En de andere heerlijke kant was dat er mensen zijn die God dag en nacht vereren en aanbidden in de tempel. Heerlijk. Even plaatsen. Ik heb het over een stel processen. Die hebben jullie nu opgenoemd. Op Ena, die komt zo nog. En die processen leiden enerzijds dus tot die mensen die in vol aanbidding voor de troon zijn. Dat zullen we zo meteen zien in Openbaring 8. En dat hebben we al gezien in 7. En anderzijds leidt dat in het zesde zegel tot mensen die zeggen, bergen valt op ons. En dus op zo'n manier te werk gaan en zich verbergen in de bergen. Ja. We hadden één ding, hadden we nog niet. Dat is heel typisch, dat we dat nou net oversloegen. Precies, dat die hemel wijkt als een boekrol. Zal ik het nog even nalopen? Even wat van zeg. Of heb je het allemaal wel zeggen dat het zit? Doe ik dat niet. Kort even. Aardbeving. Is veel van gezegd. Kan je op de bandjes naluisteren. Ik geef nu kort even aan. Gewoon om op te frissen. Een persoonlijke gebeurtenis in levens van mensen die zich echt bekeren. En dan gaat alles op zijn kop en komt toch alles op zijn pootjes terecht. Ja? Ten tweede. Tweede proces. Zon wordt zwart als een haren zak. Machten der duisternis belemmeren het zicht op God, op zijn woord, en we zien het evangelie vervagen, onduidelijk gebracht worden, niet helder. Of zouden we zeggen, het evangelie wordt versneden gebracht, als je dat woord begrijpt. Bij wijn kan je versnijden, hè? Er gaat er water bij, heb ik gehoord, water bij de wijn. Dus zo zijn er mensen die nogal wat water bij de wijn schijnen te doen dan. Goed. Het gevolg van het feit dat het zicht op het evangelie van Jezus Christus ontnomen is, is dat de maan wordt geheel als bloed. Dat wil zeggen, mensen zijn bezig met zichtbaar natuurlijk leven. En ze worden niet die mensen die in Christus leven. En daarbij gaat het dus om het persoonlijk leven van mensen. Dat je, als je het omdraait, is je zegt, mij staat het zoonschap voor ogen. Wat er ook gebeurt, wat er ook tegen is, wat er ook nee zegt. Dan krijg je vier. De onrijpe vijgen, of als je wil, dan pak je die sterren, maar die onrijpe vijgen heb ik toegenomen, die worden van de boom gesteund. We weten dat in het zesde zegel alles nog ten dele is. En het zevende zegel, daar komt de volheid. En men denkt dan, de Heer blijft uit. En men laat een beetje Gods mogelijkheden komen, een beetje op losse schroeven te staan. En wat gebeurt er dan in levens van mensen? Als het dan echt moeilijk wordt, dan hebben ze geen houvast, want er stond op. Zeg ik net, ja. Nou, dan is het goed om dat weer een beetje vast te maken. Dat is altijd leuk als je dat nou zelf ontdekt, dat dat een keer gebeurt. Dan moet je niet denken, oh, ik hoor daarbij. Nou, helemaal niet. Dan zeg je, oh, dan zal ik zorgen dat het vast zit. Dat ik het vastmaak, dat ik sta, dat ik me niet mee laat sleuren. Heer, help. Zo, dan zou je er bang van worden. Toch? Oké. Hemel wijkt als een boekrol. Weer even het negatieve. Dat wil zeggen, in plaats van een helder, open, bewust leven vanuit de werkelijkheid van Christus, ziet men de geestelijke wereld niet meer. En daar geeft men dagelijks blijk van dan. Alle zegels dicht. Nou, dan gaat het boek dicht. Op een gegeven moment hebben mensen nog net een leven met Jezus of niet meer. Het wordt aangegeven in Openbaring. Alle bergen en eiland, dat was de laatste, het laatste proces. Nou, dat snap je. Een volledige levensheiliging voor jezelf, maak vast. Waarbij alles wat hoort bij het Rijk der Duisternis, dat ruim je op. Stel dat je nou even bij die acht dingen een beetje geschrokken bent. En je denkt, ach, dat is, dan ga ik het even positief neerzetten. Ja? Want die kant die bestaat ook in Openbaring. Die wordt niet genoemd. Maar dat mensen het zicht op God en zijn plan, dat dat bij mensen steeds duidelijker wordt in die eindtijd. Want we hebben gezegd, er waren twee groepen. Enerzijds en anderzijds. En als we nou naar jezelf toe gaan, dan is het goed, en toets dat, dat het zicht op God en zijn plan steeds duidelijker wordt. Dat je je leven in Christus uitleeft. Het zichtbaar aards bestaan, maak jij je daar druk over? Nou ja, zeg het maar. Precies. Soms nog wel, hè, dat kom je tegen. Maar dat geeft niet, want dan kan je heiligen. Daarom, nou doorgaat, al wordt er van je afgestolen in het zichtbare, jij blijft staan. Want dat kon je al. Ja, ik zeg het heel, gewoon heel recht. Het kon je al gestolen worden, ja? Je hebt één ding waarop je alles zet. En je hebt dus een ander leven dan de mensen van deze eeuw of van deze tijd, zo je wil. Ja? Je hemel, je leven wordt steeds helderder. Verheug je erin. Dat je merkt dat je schijnt als een lichtende en stralende ster. Die aan de hemel blijft staan. Die weg aan de hemel gaat. En je ruimt alles van het Rijk der Duisternis uit je leven weg. Nou heb ik het nog een keer gezegd. Nou heb je het positieve proces. En dat kan je opschrijven. Daar kon je op rij hebben staan. Dat is prachtig. Maar het is de bedoeling, uiteraard, dat je met de hulp van de Heer doet in je leven. Dat je hem erin haalt, in elk opzicht. Goed, dat hebben we even herhaald. Een stukje herhaling was dat. Dat heb ik nodig, want ik zeg, deze ontwikkelingen, en dat is het volgende wat ik wil opmerken, in het zesde zegel, deze ontwikkelingen die ik nu net genoemd heb, en die we dus even opgehaald hebben, die zorgen ervoor dat het zevende zegel geopend kan worden. En in het zevende zegel, daar worden de processen afgerond. Het zevende zegel is dus de echte eindtijd. Dan gaat alles in volheid in werking. En dan zul je zien dat naast de afronding van deze processen, althans dat lees ik in Openbaring, dat er in dat zevende zegel ook nieuwe dingen zijn. Die hebben we gezien in die opsomming op avond 7 en 8. Ja? Dat er nieuwe dingen zijn. En die nieuwe dingen die zijn mogelijk op grond van de volheid die er bereikt wordt. Want als er geen zonen komen, dan kan de schepping niet bevrijd worden van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. Om Paulus' woorden te gebruiken. Ja? En daar ziet men vol verlangen, daar zie jij vol verlangen naar uit. Wat wordt mogelijk? Ik noem maar een paar dingen. Bijvoorbeeld de overwinning op dood en dodenrijk, totaal. En de wederoprichting van alle dingen. Alles zal geheeld en opgericht zijn. Dan in die volheid. Daar gaat het heen vanuit dat zesde zegel naar het zevende zegel. Goed. Dan willen we nu eerst denken over de processen waar we middenin staan. En dat is dan even nieuw. Dat moet je weer als het ware in dat schema zetten. Dat gaat over de overgang die er is van het zesde zegel naar de zeven bazuinen van het zevende zegel. Daar is een overgang tussen, die is merkbaar in levens van mensen. En die is denk ik ook steeds meer merkbaar aan het worden in de gemeente. Als je goed hoort en goed luistert en meebeleeft. Die overgang kenmerkt zich door 8 aspecten. En die komen vanavond en de volgende 2 avonden aan de orde. Ik noem ze stilte, voorbereiding, waarbij hoort levensheiliging, dat is 1. Want als iemand zich gaat voorbereiden, dan neem ik aan dat er geheiligd wordt. Aanbidding en gebed, dat is 3. Daar zullen we het dus vanavond over hebben. Late regen, dageraad, bereidwilligheid, dan komen barensweeën en dan blijft de bereidwilligheid en vuur. José, dan ga ik nog een keer beginnen. Bij de late regen. Ik zal het even herhalen voor de rust van een ieder. Stilte, voorbereiding, waarbij dus levensheiliging, aanbidding en gebed, late regen, dageraad, bereidwilligheid, barensweeën en vuur. Het staat je allemaal te gebeuren, deze aspecten. En die plaats ik in de overgang tussen 6 en 7. En dat zal ik dus aan het overzicht van Openbaring, wat je de meeste van jullie wil hebben, zal ik nog weer toevoegen. Zo zie je, is het een en ander in ontwikkeling. Goed. Dan willen we eerst lezen met elkaar, want je begrijpt dat we nu gaan beginnen aan die eerste 3 aspecten. Openbaring 8. Openbaring 8. Vers 1. En toen het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel ongeveer een half uur lang. En ik zag de 7 engelen die voor God staan, en hun werden 7 bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven met de gebeden van de heiligen op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk met de gebeden der heiligen steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het vuur op de aarde. En er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen. Ja? De zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen. Ja? Nou. Dus er gaat wat aan vooraf. Ik bepaal je bij, zeg maar, ja, een tussentijd, zo kan je het niet noemen, want je zit in een proces. Dus elk moment dat je weer gaat kaderen, dan denk je, ja, het leven dat zit in een proces. Maar als je daar gemak bij hebt om te kaderen, dan zeg ik, nou, je zou het, zeg maar, kunnen noemen dat vanuit wat in het zesde zegel gebeurt, dat vloeit uit in die aspecten die we hier genoemd hebben, die acht. En daar wil ik er drie van behandelen, en alle acht aspecten vinden we in hoofdstuk 8, het eerste stuk wat we gelezen hebben. Daar komt nog het een en ander bij, maar daarom hebben we er ook nog een paar avonden voor. Goed. Nou, de opening van het zevende zegel, daaraan gaat eigenlijk vooraf, dat begint eigenlijk met een stilte in de hemel van ongeveer een half uur lang, zo staat het er. En in deze stilte is er een intense verwachting. Het is stilte in je binnenste, in je hart, in je leven. Rust dus. Het is niet stilte dat iedereen zijn mond houden. Die stilte niet. He, want misschien dat iedereen om je heen praat en weet ik van wat, maar jij hebt die rust, die vrede. In die stilte is er een intense verwachting en tegelijkertijd een duidelijke voorbereiding. En in vers 2 zien we, in die stilte krijgen de engelen bazuinen in handen. Dat gebeurt in die stilte. Ik denk nu ineens, als die stilte er dus niet zou komen, dan kunnen die engelen geen bazuinen in handen krijgen. En bazuinen. Ja? In vers 6 gaat ook over die engelen. Daar zien we hoe de zeven engelen die de zeven bazuinen hebben, zich gereed maken om te bazuinen. En als engelen iets doen, dan is dat altijd een gevolg van wat er bij mensen gebeurt. Dus, als engelen zich hier gereed maken, dan is dat een gevolg van het gereed maken van broeders en zusters. En daar hoef je niet moeilijk voor te doen verder, want als je kijkt naar het zesde zegel, wat komt daaruit? Net al dat positieve wat ik genoemd heb. En dat leidt tot een stilte, tot een rust, want al die machten zijn als het ware, die hebben moeten wijken, leidt tot een rust en een stilte waarbinnen een en al voorbereiding voor volheid van zoonsleven. Nou, de bazuin, maar dat even terzijde, dat heeft te maken met de openbaring van Gods woord en tegelijkertijd het geschieden ervan. Gods woord, wat is en geschiedt in levens van mensen. Deze stilte, waar we het als eerste over hebben, kenmerkt zich door een voorbereiding op dingen die gaan komen. En vanaf vers 7 bazuinen de engelen het uit in zeven bazuinen. En vanaf vers 7 gebeurt het dus. Hagel en vuur, om er iets te noemen. Nou, het is een stilte ook, waarin dienst gedaan wordt in de tempel. Als je meeleest, gewoon heel eenvoudig in Openbaring 8. En gebeden van alle heiligen opstijgen voor de troon van God. Mooi, hè? Gebeden van, er staat alle heiligen, voor de duidelijkheid. Dat is een gebed. Dat is een aanbidding. De aanbidding van de Heer staat daarbij centraal. Dit alles krijgt eerst een beslag en daarna blaast die eerste engel op de eerste bazuin. Deze stilte in de hemel is opnieuw een persoonlijke gebeurtenis. Je kan niet zeggen, nou jongens, nou stil zijn, dan komt die stilte eraan. Het is een persoonlijke gebeurtenis waartoe je in kunt gaan. Mensen komen helemaal mee in de positieve processen van het zesde zegel en gaan dit beleven. Een stilte dus in de hemel. Een stilte in jouw hemel. Rust. Innerlijke vrede. Een heerlijke beleving van Gods aanwezigheid. Een heerlijke beleving van Jezus' tegenwoordigheid. Stilte in jouw hemel. En dat weer verbonden, denk aan jezelf, met een actief en persoonlijk verwachten. Vanuit een zicht op de komende dingen die je voor ogen staan. Stilte en dat verbonden met een intens persoonlijk geloof van jezelf dus. Waar de Heer in is en bij is. Stilte en dat verbonden met een diepe persoonlijke liefde voor God als bron van alle vrede en bron van alle rust. Liefde ook voor Jezus, de koning in het brengen van vrede, de vredevorst. Degene die jou verzoend heeft en die jou ook innerlijke vrede geschonken heeft of nu wil schenken. Dit kun je bereiken en beleven. Hoe? Door mee te gaan met alles wat in het zesde zegel mogelijk is. Mensen, gedoopt in de Heilige Geest, verzegeld aan het voorhoofd, met zicht op de werkelijkheid van Christus. Mensen die leven in het volle licht waar geen zonsverduistering meer optreedt. Nou, ze onderkennen de zonsverduistering. En voor hun bestaat dat dus niet meer, dat het optreedt in hun leven. Een stilte. Hoe? Ze komen uit dat zesde zegel. Denk aan jezelf. Hoe? Door alle berg en eiland radicaal van hun plaats te halen. Stilte ervaren. Wanneer? Wanneer de geest van hysterie, de bron van alle onrust en elke paniek, vaak over aard zichtbare zaken, helemaal uit je leven is verdreven. Dan is het namelijk mogelijk om innerlijke vrede en rust te hebben. Leven in het volle licht, dat alleen mogelijk, wanneer de geest van weerspannigheid buiten de deur, maar dan ook helemaal buiten de deur is geplaatst. Wanneer ook die berg in jouw hemel helemaal van zijn plaats is gehaald. Dan is het mogelijk om voortdurend, zonder zonsverduistering, in het volle licht te leven. Leven in de werkelijkheid van Christus is alleen mogelijk als je innerlijk losgemaakt bent van de verleugenende geest van verwerping. Die wil jou iedere keer bij een andere werkelijkheid bepalen. En daar houdt hij nooit mee op, daar gaat hij mee door. Als jij er maar mee ophoudt. Snap je? Om je erbij te laten bepalen. Wanneer die berg in jouw leven van zijn plaats is gehaald, dan is het mogelijk om die stilte te gaan beleven. Dus, noodzakelijk, een volledige bevrijding van alle machten der duisternis. Bevrijding en opruiming van alles wat de vijand in je leven heeft aangebracht. Dat ligt aan de basis van deze stilte. En er wordt er tegelijk wat opgebouwd. Een opbouwproces voor jezelf. Dat vindt plaats vanuit gemeenschap met Jezus Christus. Je hebt hem aanvaard als je verlosser. Hij heeft je zonde vergeven. Hij heeft je bevrijd. Hij doopt je, heeft je gedoopt of wil je dopen in de Heilige Geest. Ook weer een kenmerk van het zesde zegel. En geestgedoopte mensen die uit dat zesde zegel zo komen, in die overgang naar dat zevende, die gaan samen met Jezus denken. Die openen zich helemaal voor het woord. Die gaan in op het evangelie. Die ontwikkelen persoonlijke liefde tot Jezus en vullen het evangelie in hun leven in en in en in. Vullen het evangelie dus volledig in hun leven in. Dat is vernieuwing, wat ik nu net noemde. Ja, dat is vernieuwing. Op die manier. Helemaal open voor het evangelie en het volledig invullen in je eigen leven. Met alle hulp daartoe ter beschikking. Dan verwijder je ook alle berg en elk eiland. En dan doe je intens de Heere Jezus aan. En ervaar je daar binnen en daarin een hele diepe innerlijke rust. Want je hebt je gewaad gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam. En als het goed is, is die beweging bij jou bezig dat je staat voor de troon. En alleen maar van plan ben om God dag en nacht in de tempel te vereren. Als je daarop doordenkt, in de tempel te vereren. En je weet, gij zijt zijn tempel. O, dus in mijn leven te vereren. Hem met mijn leven te aanbidden. Tot lof en eer van hem te zijn. In steeds meer alles. En met daartoe, waar nog nodig, te heiligen, te heiligen, te heiligen. Maar dan zitten we bij het tweede aspect, de voorbereiding. Mooi is dat. En dan weet je ook, dan heb je jezelf geschakeerd heel duidelijk onder die groep die daar staat, die daar komt uit de grote verdrukking en die daar staat voor de troon. Dan is het nu dus in deze tijd aan de orde om te komen tot die innerlijke stabiliteit, tot die innerlijke rust. Tot die innerlijke vrede. Laat alle mogelijkheden van het zesde zegel ten volle werkzaam worden in je leven. Doe ook zelf duidelijke keuzes in dit proces. Op basis van jouw liefde voor God. Jouw liefde voor Jezus. Voor jouw Heer. En die rust die daar het gevolg van is, die vrede, die innerlijke stilte, die blijft dan bestaan. Wanneer blijft die juist bestaan? Wanneer denk je? Als je even een beetje in het kader van openbaring denkt. Juist. Juist als de vijand aanvalt. En dan zijn er nog lopen, oh straks op de vijand weer, oh stel je nou voor, wat hoor ik nou? Dat is je vijand. Snap je? En dan kan je heel veel bezig zijn met alles van machten die je oren inzepen en die je in het vet zetten. Maar het hoeft helemaal niet. Want dat is je vijand. En terwijl je dan met de Heer verder gaat, dan kan je die vijand ook de deur wijzen. De hysterie. En dan kan je los van verwerping, los van weerspannigheid, is gaan komen tot de invulling van het evangelie in je leven. Mooi is dat. Maar alleen maar binnen die rust en vrede. Nooit opgejut van, oh ik moet dit en ik moet dat nog halen en dat moet ik nog worden. Nee, gewoon normaal zoals iemand ontwikkelt. Nou ja, normaal. Dan bedoel ik dat je het abnormale daarbij onderkent en dat niet normaal vindt. Zo normaal dan. Ja. Goed. Psalm 120, vers 7, zegt heel mooi. En ik denk dat dat hier wel bij past. Ik hoop dat je het ook kan zeggen, anders ga je er maar aan werken. Ik ben een en al, waar hebben we het nou over? Nee? Nee, dat was een ander. We gaan, houden wel één aspect tegelijk, mensen. We zijn bezig met vrede. Ik ben een en al vrede. Maar als ik spreek, dan zijn zij uit op strijd. Ja? Te lang reeds woon ik bij wie de vrede haten. Zo. Dus wat staat er voor? Hij woont bij wie de vrede haten. Ja? Nou, dan moet je dat niet gelijk in het vlees uit gaan leggen. Hij zegt, ja, geen wonder ook. Ik heb het ook niet makkelijk in... Maar maak maar onderscheid. Want jij woont ook wel bij wie vrede haten. Wie, ja toch? Die machten de duisternis. Ja? Die zwermen om je heen. Ja toch? En dan is het heerlijk dat te midden daarvan, want dat wil ik aangeven, en heel veel psalmen geven dat aan, te midden daarvan is het voor David mogelijk om te zeggen, te belijden, ik ben een en al vrede. Nou, wat dan des te meer in de eindtijd? Voor je eigen leven. Met allerlei soesa eromheen. Eerst op dat punt met de Heer. Heer, met u, een en al vrede. En dan kan ook dit getuigenis met ik ervoor gaan komen. Nou, het is dus mogelijk een en al vrede te zijn, terwijl je woont bij hen die de vrede haten. Over deze intense vrede hebben we dus. En gewoon zwart-wit zoals altijd. Elke andere vrede is dus een valse vrede. Een schijnvrede. Nog een prachtige tekst over vrede. In Jesaja 32 vers 17. Daar staat zo heel mooi. Voor je eigen leven. Want lees het ook zo, hè. Je zit te studeren, maar je maakt het gelijk maar voor je eigen leven praktisch. Je zoekt het op, nou dan doen we dat. Dat is goed. Jesaja 32. Vers 17. En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn. De uitwerking der gerechtigheid, rust... en veiligheid tot in eeuwigheid. En mijn volk zal in een verblijf des vredes wonen. In veilige woningen. Denk aan je eigen leven. Ja? Dat is die woning. In oorden van ongestoorde rust. Dan moet je luisteren wat hij dan zegt. Het gaat over ongestoorde rust. Zelfs wanneer het hagelt, zodat het woud er nederstort en de stad in de diepte neerzinkt. Dank u wel. Ja? Hoor je daar weer, die vrede en die rust? Zelfs als het haalt, nou, bosje ellende komt er achteraan. Maar niet voor de profeet. Die profeteert voor ons. Die profeteert mede over deze tijd. Over dit aspect, waarbij het gaat om de innerlijke vrede, nou eens heel duidelijk in je eigen leven te plaatsen. En als geestelijk bezit te gaan koesteren, samen met de Heer. Zelfs wanneer het hagelt. Oh, dat is leuk. Wanneer hagelt het? Oké, algemeen, ja. Wanneer neemt dat nou erg toe? Ja, zoek er maar even voor, dat geeft niet. Om te denken. Kijk eens bij de eerste bezuin. Kijk eens bij de eerste bezuin. De eerste blies de bezuin. En wat kwam er? Hagel en vuur. Zo. Wat gebeurt daar dus? Kijk of het... Prima. Inderdaad. Daar komen de eerste zonen. Gods openbaar. Daar zijn die mensen die veilige woningen zijn daar. Ja? Die oorden van rust. Die geoefend hebben. Die dat in hun leven vastgemaakt hebben met de Heer. En binnen die vrede zoonschap openbaren op dat moment. En waarom gaat het dan zo hard hagelen? Dat is de reactie vanuit het rijk der duisternis. Vandaar dat je, als je het niet met kennis van de geestelijke wereld leest, dan denk je, nou, dat wordt allemaal toestapt. En dan kan je nooit hier lezen dat de zonen Gods ook vandaan komen. Ja? Maar die komen hier, de eerste zonen, komen hier, bij de eerste bazuin, openbaar. Jesaja 30 vers 15, nog even over die vrede en die rust, zegt iets heel moois. Staat op wanteksten. Nou, mag van mij, als het maar in je hart staat. In stilheid en vertrouwen ligt jouw sterkte. En dan bedoel ik wat ik net aangegeven heb. In die vrede, in die stilheid en dat vertrouwen ligt jouw kracht en sterkte. En ga dan niet zeggen, oh, we moeten daar strijden en zus strijden en dat komt nog op me af. En wil je daar nog voor bidden? Ik overdrijf het even. Hoor ik hier al een oord van rust? Laten we daar eens voor bidden. Een oord van vrede. Van die innerlijke vrede die je kracht kan zijn. En je bescherming. Mooi, hè? Want dan komt het toch in een heel ander perspectief te staan. Maar kun je zelfs zeggen, deze vrede is een blijvende beschutting voor jouzelf, persoonlijk. Nou, voor mij althans wel. In deze rust en vrede kan Jezus ook het zevende zegel verder openen. Dan kom ik bij het tweede aspect. Te midden van deze vrede is de voorbereiding. Een toebereiding. Een levensheiliging. Toename van kennis over zaken van de eindtijd. Maar let wel, niet alleen maar verstandelijk. Want je verwerkt deze dingen bewust in je leven, in je hele optrekken, in je hele visie voor de toekomst. En van daaruit leef je er nu in. Dan versta je openbaring en dan geef je het ook een plaats in je persoonlijk leven. Het wordt dan persoonlijk bezit van jou. Je bent bezig daar naartoe te leven. En daartoe heilig je je van alle ongerechtigheid. Of het nou klein is of groot. En zeg niet, nee, wij kennen geen ongerechtigheid meer, want Jezus is voor ons gestorven. Ja, die hang je dan maar aan de wand. Maar in dit kader even, niet die vromen eroverheen. Als er kleine ongerechtigheid is of grote ongerechtigheid. Het enige wat je daarvoor moet doen, is je heiligen en de zaak op orde brengen. Met die voorbereiding is er ook een intense verwachting. Je kan het allemaal toetsen. Je kan zeggen, hé, is het nieuw voor me? Je kan zeggen, hé, daar proef ik iets van. Hé, daar ervaar ik iets van bij mezelf. Ja? Je kan terug in die processen van het zesde zegel, maar je kunt je leven daarbinnen plaatsen. Daar ben ik van overtuigd. Het vraagt een actieve inzet, die voorbereiding, van heel je leven. Maar niet een opgejutte inzet. Moet dit, moet dat? Je moet niks. Het vraagt een inzet namelijk vanuit rust en vrede. Vanuit die innerlijke stilte en rust waar ik het net over gehad heb. Onder het eerste aspect. En dan heb je vanuit die vrede zet je je in. Met zicht op wat aan de orde is. Levend in heiligheid. Levend in liefde voor en toewijding aan Jezus Christus. En dat dus ook aan zijn woord. Eén en al gehoorzaam, en je hoort er het gewillig al doorheen komen. Alleen maar luisterend naar zijn woord. Toebereiding. Een derde aspect, dat vind je in vers 3 en 4, wat we gelezen hebben. Daar zie je dat het gaat over het leven van de heiligen. Even denken aan het reukwerk. En de gebeden. Nou, dat prachtige leven komen ook, ja, wat wil je, gebeden naar het hart. Ik bedoel niet prachtige gebeden in woorden, maar gebeden naar het hart en uit het hart voor de Heer. Dus, de gebeden der heiligen, van alle heiligen staat hier. Er is aanbidding. Mensen die zich hiermee bezighouden, komen steeds meer tot gebed en aanbidding. Hun intense gemeenschap met Jezus Christus, waarbinnen vrede en toebereiding is, dringt hen daartoe. Zodat eigenlijk nou, allerlei vormen weg gaan vallen, maar ze zelf vormen maken. Ja, ik zit te wachten tot er eens iemand wil gaan bidden. Nou, waarom zit je te wachten, Levi? Gewoon even toetsend voor jezelf. Ik zou eigenlijk willen dat men eens meer... Waarom wil je dat? Waarom zit je erop te wachten? Als het uit het leven voorkomt, dan zijn er dingen die je geleid door de geest. Vanuit die rust en die vrede. Binnen die toebereiding. Ook inzet ten aanzien van de Heer. En wat kan jou dat dan schelen wat de anderen zeggen? Wat anderen misschien zouden kunnen zeggen. Zo werkt de duivel dan ook nog. Ja? Want jij bent voor de Heer. Je leeft voor Hem. En je bidt tot Hem. En je aanbidt Hem. Nou, wat zou je dan wachten in de zondagsdienst? Ja, zo moeilijk en een beetje zwaar maken. Ben je nou helemaal? Ja? Ga in tot die rust, tot die vrede. Daar binnen die toebereiding. En van daaruit, vanuit zo'n leven, is er een leven wat al aanbidding is. En aanbid je en bid je. Nou, deze aanbidding vindt plaats in de tempel. Mensen, ik zei het geloof ik al eerder, die met hun leven een aanbidding zijn voor de Heer. Mensen die vanuit dit leven tot God bidden en Hem aanbidden. En dat doe je ook tezamen met je broeders en zusters in de gemeente, die aanbidding voor de Heer. En dan wil ik nog eens onderstrepen, dan sta je zelf niet centraal met al je noden. Heer, ik heb nog een hele waslijst, zou u daarvoor willen zorgen? Nou, de Heer zegt, oké, joh. Maar hij wil verder, hij wil dieper. Zodat bidstonden een verlustiging worden, ingebed in aanbidding en er zijn voor de Heer alleen. En je kunt er niet voor de Heer zijn en je zegt, ja, ik heb dit nog en ik heb dat nog. En wil je daarvoor bidden en bid daar eens voor en ik heb dat nog. De Heer staat centraal bij aanbidding en gebed. Als het gaat over dit aspect in de overgang van 6 naar 7, daar heb ik het over. De Heer staat centraal. En in ieder opzicht sta jij dus zelf niet meer centraal. Mooi, hè? Sta je zelf ook niet centraal met al je... Noden je zal zo'n rommelmarkt houden in de gemeente. Dan zit je in een fase waar ik zeg, nou, er zijn allerlei dingen nog niet gebeurd. En waar het moet, moet het. Maar ik denk dat we horen dat we een nieuwe tijd zijn ingegaan. Waarin de lofprijs aanbidding voor de Heer is. En dat vanuit dat leven met Hem, vanuit het zicht op zijn woord, zijn gedachten, zicht op waar het heen gaat. Altijd met elkaar gekoppeld. Nooit los van elkaar. Nou, dan sta je dus zelf niet centraal met al je noden. Zeg ik nog een keer. Dan ben je namelijk vernieuwd in denken en leven. En het gevolg is dat de Heer centraal staat. En dat zien we hier in Openbaring 8. Dan sta je zo bewust voor de troon. Bewust van je geestelijke positie. Bewust van je geestelijke situatie. En je hart klopt van liefde voor de Heer. Klopt van liefde voor de Heer. Te midden van alles. En je zoekt net als de Heer. Zoek je met je hart ook de ander. Je broeder, zuster. Dan is er aanbidding. Vanuit volle rust. En een toebereid hart. Vol verwachting en verlangen. Om wat je ziet wat gaat komen. Mooi, hè? En je hoort het al. Je proeft het al. Nou, tenslotte. Afronding. De liefde tot Jezus Christus en zijn woord, die uit zich in toebereiding en aanbidding. Binnen die intense vrede. Hierdoor kan er in die periode van stilte, waar ik het net over gehad heb, een volledige rijping gaan plaatsvinden. En dan hoor je het wel, als het gaat rijpen, dan gaat dus die volheid komen. Dan worden die vijgen die nog aan die boom zitten, en dat zijn er heel wat, worden rijp. Dan gaat zoons leven, dus de eerste zonen die gaan tevoorschijn komen. Dat is aan het rijp. Anders gezegd, alle gaven van de geest gaan dan in volheid functioneren. In deze rust kan de gemeente stand houden. En openbaart zij het zoonschap, omdat ze zich toebereidt daartoe. En tegelijkertijd, dat hebben we gezien, is er een enorme verdrukking rondom die gemeente. Hagel en vuur. En dan gaat het vanavond, te midden van wat je misschien al van hagel en vuur ervaart, dan gaat het vanavond om je binnenste, om stilte, om toebereiding, waarbinnen gebed en aanbidding. In deze fase zijn we aangekomen. Daar ben ik van overtuigd. De Heer gaat bezig het zevende zegel te openen. Het kan beleefd gaan worden, die vrede, door een ieder die er met zijn gehele hart naar leeft. Dus laat je niet langer, en dat deed al steeds minder denk ik, met minder belangrijke dingen bezighouden. Besef voor jezelf welke mogelijkheden er nu ontsloten zijn en worden door de Heer. En blijven voor je. Jou persoonlijk, als kind van de Heer, die hem van harte lief hebt, met zijn woord en zijn toekomstvisie voor ogen. En bereid je dan toe daarbinnen. Stel je op als een bruikbare arbeider in zijn koninkrijk. En wees actief in aanbidding. Stel de Heer centraal in je denken, in je spreken en je leven. En maak daar maar eens even huiswerk van. Dat je zegt, hé, wat stond er nou centraal? Nou, dan denk ik, oh, dan kom ik nog een hele hoop dingen tegen. Waarbij ik denk, oh, ik wil nog verder, nog dieper, nog dieper. Om toch nog meer van de Heer te komen. Of als je het liever anders zegt, dat de Heer nog meer kan openbaren in mijn leven. Vanuit een hele diepe, intense stilte. Nou, dan staat de Heer centraal in je denken. Als je 's morgens wakker wordt, anders zet je maar centraal. In je spreken, in je leven. Aanbid maar in geest en in waarheid. En dat in waarheid wil dan zeggen, met zicht op de werkelijkheid van het leven. Heilig je, want God is heilig. Gaan we zo met elkaar door. Toewerkend naar die stilte in eigen hemel. En wat doe je daarna? Dan werk je maar door in stilte. Mooi, hè? Want dan wordt Maleachi 3... vers 1, werkelijkheid. De Heer die zegt, ik, de Heer, ik kom. We zullen bidden.